Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
Een nieuwe aflevering, Twan?
Ja.
Heb je deuntje gemist?
Wat deuntje?
Ja, we hebben geen deuntje voor deze aflevering.
Niet?
We hebben een nieuw deuntje.
Oh.
Heb je hem al gehoord?
Nee.
Ben je er klaar voor?
Ja.
Dan komt hij.
Oh, we hebben een K3 in de show.
Ja,
dat is toch vet. Mooi. Dat is mooi. We hadden het er laatst over die robots.
Ja, tussendoor weer een... En daar gaat de mug. We hadden weer een mug langs. Eerst een fruitvliegje, nu een mug. We hebben alles weer... Maar we hadden natuurlijk laatst over robots in de aflevering.
Mm-hmm.
En ja, ik wil zeggen dat deze met AI gemaakt is. Maar je snapt hier wel gewoon echte mensen erop ingehuurd natuurlijk.
Ja, ja, ja. Je hebt jezelf even beschikbaar gesteld.
Dus dat wordt een nieuw introduintje. Wat vind je ervan?
Leuk. Geen disclaimers meer over financieel advies. Nee. Dat soort dingen. Gewoon K3. Dat is genoeg.
Ja, best. Het is een K3-deuntje. En dan, oké, deze aandelen moet je kopen. Maar geen financieel advies.
Kijk, hoor die jongen.
Man, nee, dat is wel een goede trouwens. Dit is inderdaad geen financieel advies, want dat zeggen we dan anders in de intro natuurlijk.
Ja.
Het is er nog steeds niet.
Nee.
Ook al klinkt het nu heel vrolijk met K3, maar ja. Geen financieel advies, doe je eigen onderzoek, doe geen dingen die wij ook doen, want wij verliezen geld.
Heel veel.
Heel veel geld. Dus doe het vooral niet.
Don't follow us.
Zo, nou, hoe is het bij jou? Zit je lekker bij?
Ik zit er lekker bij, ja.
Ja?
Ja. Ik ben een beetje in de tuin bezig geweest van de week.
Oh, man, het leven.
Weinig naar de koersen gekeken.
Ja, weinig? Ik ben helemaal zen.
Huh?
Je bent helemaal zen.
Ik ben helemaal zen.
Oh, wat relax.
Nou joh, met mijn handen in de aarde. Eerste keer dat ik een tuin heb trouwens.
Oh, natuurlijk.
Ja, ja. Het is nog best wel
werk. Zomer in de tuin.
Jongen, jongen, jongen. Maar goed, dus alles even klaarmaken voor... ik wou zeggen de helsperiode. Ik weet niet of mijn vriendin luistert.
Nee,
maar,
zal te waarderen.
Nee, joh, de periode als die kleine komt. Het staat er bijna aan te komen. Dus,
een maandje of zo, toch? Of twee?
Ja, een paar weken.
Oh.
Dus dat... Ja, en dan moet alles klaar zijn, hè? Want met al dat slaapgebrek kan je niet echt veel meer uit je handen krijgen. En ook met beleggen natuurlijk. Dus ik wil ook echt alles even af hebben.
Nou ja, het moment komt dichterbij dat je al je cash moet in liggen, geloof ik. Want dat moet gebeuren voor het grote moment.
Ja, all in, Peppe. dat blijft wel een beetje mijn stopwoordje, Peppe.
Ja, ja, daar komen we zo meteen op. Maar, ja. Maar nee, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd hoe je straks erbij zit als je nog meer slaapgebrek hebt.
Ja, nog meer slaapgebrek.
Nog een slaapgebrek. Als je binnenkomt lopen en dat je denkt van, ja, waar gaan we het over
hebben? Gozer, de zon heeft al 2 weken geschenen. Waarom ben je zo wit?
Ja, 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 zoiets, ja. Nou, ja. Gaat hij niet goed thuis? Nou, 2 uur slapen.
Zou ik waarschijnlijk nog beter uitzien dan al die mensen die in een basement achter een scherm zit 24 uur per dag.
Dat is wel waar.
Die zien ook weinig zon.
Ja, nee, nee. Dat,
En daar gaan we het over hebben nu.
Nee. Gaan we het daarover hebben. De cell dwellers, noem je dat? Cellar dwellers of zo? Mensen die alleen maar in een kamertje zitten?
Oh ja, ja.
Nou goed, daar gaan we het vooral niet over hebben, denk ik. Waar gaan we het wel over hebben vandaag?
We gaan het hebben over beleggen in de crypto-cyclus.
Hmm. Ja. Een crypto-aflevering. Ja. Of een crypto-gerelateerde aflevering.
Crypto-gerelateerd. Want we hadden het er net voor de show ook over. Wij zijn niet zo'n hypey crypto-kanaal. Met open monden op YouTube. Hm. Tegenwoordig doen we ook YouTube. Dat zie jij.
Ja.
Ik doe niet zoveel. Maar,
komt wel, toch?
Ja, ja, ja.
Of heb je nog eens ambitie een beetje bijgesteld voor videootjes?
Nou, ik weet niet of ik de komende maand met een kruisend kind op de achtergrond wat kan doen. Maar nee, dat komt zeker aan.
Ja, nice.
Nee, maar beleggen in de cryptocyclus en een beetje van alle kanten besproken. Want heel veel mensen denken bij crypto dat het alleen maar gaat over de muntjes, de memes en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Daar gaan we natuurlijk ook eventjes over hebben. Maar ook over crypto-gerelateerde beleggingen. Want ik spreek best wel veel mensen die zeggen, ja, ik wil niet echt in, nou ja, Bitcoin dan vaak nog wel en Ethereum ook, maar al die andere dingen, daar hebben ze allemaal geen verstand van. Ze weten geen platform te kiezen.
Ja, ja, ja.
Het voelt allemaal een beetje link. Dus, maar je hebt ook heel veel andere methodes om exposure te krijgen in de crypto-hype.
Mm-hmm.
Of het een hype is of niet. Maar er drijft heel veel op verhalen bij crypto. Dus je hebt ETN's. Je hebt aandelen waar je in kan beleggen. Je hebt ETF's. En je hebt private equity. En daar hebben we het nooit over gehad.
Ja, ja.
Maar ik heb ook wat private equity beleggingen of investeringen dan in cryptobedrijven.
Mm-hmm.
En die heb ik al een tijdje. Dus daar, met dat soort manieren kan je links en rechts de trend in fietsen.
Leuk. Minder puristisch, maar gewoon pragmatisch eigenlijk.
Ja. Ja, dus voor iedereen wat, denk ik. En of je nou een combinatie doet of niet. Ik heb een combinatie, dus interessant om even over te hebben.
Ja, interesting. En nog een paar luisteraarsvragen. Ja. Hebben we ook weer.
Wat hebben we dan?
Die moet ik nu vertellen. Ja. Ja, ik zie jou kijken. Van, kom erop dan. Kom erop. Nee, we hebben twee luisteraarsvragen. Namelijk eentje over hoe lang het duurt, of hoe lang het heeft geduurd, voordat wij onze emoties onder controle konden houden. Die lacht op de vraag, maar ik denk dat we daar wel een leuk verhaal over hebben. En de tweede vraag is, welke small cap ETF's zijn nou interessant?
Ja.
En dat vind ik wel leuk, want daar hebben we het nooit over gehad. We hebben het altijd over individuele small caps die je kan kopen.
Waar we heel veel succes mee hebben gehad.
Precies. Dus misschien is een mandje wel een goede optie. Dus ik heb even gekeken welke ETF's er zijn voor small caps.
Ja, en ook interessant in verband met small caps, omdat ik lees dat heel veel op Twitter.
Mm-hmm.
Dat heel veel analisten zeggen, het zou wel eens de tijd... We hebben het ook een paar keer gezegd in de afgelopen paar afleveringen. Het zou wel eens de tijd kunnen zijn voor small caps. Maar dat blijkt tot nu toe nog niet zo te zijn.
Nee, maar de kans is groot dat het nu gaat gebeuren. Want ik heb 3 weken geleden al mijn small caps wat verkocht. Hè?
Behalve dat dan was wel een redelijk bodemsignaal.
Vanaf dat moment ging het ook redelijk los. Dus als ik jullie was... We hebben gezegd geen financieel advies, toch? Ja, oké. Dodge the bullet there. Hey, en wat we doorgaan, niet vergeten... Moeten we benoemen welke whisky we drinken?
Oh ja.
We kregen specifiek de vraag: hoe is, drinken jullie nog whisky? Mag je het nog zeggen? Hebben jullie adverteerders die het niet willen horen? Nee hoor, we zitten lekker aan de whisky nog steeds.
Ja, joh, adverteerders, whatever. Maar.
en weer een adverteerder.
Nee, we zitten vandaag aan de Glenfiddich 12 jaar.
Ah, kijk, een OG.
Eén van mijn huiswhiskies.
Goeie zaak. Ja. Het is toch geen bull market bij jou dan? Je hebt nog niet de whiskies van €300 thuis klaarstaan?
Die heb ik nooit.
Nee?
Ik heb nog nooit een whisky van €300 gehad.
Nou man, verwen je zelf nou een keer. Kom je aan met die baboe van jou continu €6.000 voor een
fiets? Ik heb met zoveel dingen...
batterij en
die marginale meer dingen. Nee, ik heb gewoon een Glenfiddich vaak en een Dalwhinnie. Dat zijn mijn twee huiswhiskies. En voor de rest, eigenlijk door de podcast ben ik wat meerdere dingen gaan proberen.
Oké.
Ook wat minder succesvolle dingen.
Het zoete meuk hier en daar. Echt... Nou ja, mooi. Nou, laten we het dan hebben over mooie dingen. Portfolio.
Ja, plus 25%. Volgens mij precies hetzelfde als vorige week. Gebeurt niet zo heel veel. Het is een beetje plat komen liggen. Maar nog steeds, ik had het vandaag ook op Twitter erover. Ik heb eens even gekeken in mijn portfolio. Vond ik wel interessant.
Mm-hmm.
Ik kreeg van een vriend de vraag, hoe doe je dat? Nu al 25% in de plus. Hoe doe je dat vorig jaar 52% in de plus? En hij zei, ik heb het idee dat ik, als ik naar mijn portfolio kijk... Ik kijk ook veel te vaak, zegt hij... dat ik gewoon veel te weinig weken, maanden heb waarin ik winst maak. Mm. En als ik dan een keertje verlies heb, dan klapt het als een gek naar beneden... en mijn winstjes zijn heel klein. Nou, en in de portfolio tracker kan je heel mooi zien... en dat heb je in verschillende portfolio trackers waarschijnlijk... maar diegene die wij gebruiken... in de periode die je selecteert, dus bijvoorbeeld nu year to date... hebben we een aantal weken gehad.
Mm-hmm.
Hoeveel van die weken waren positief en hoeveel van die weken waren negatief? En heel veel traders zeggen vaak, je hoeft niet alles te winnen... Maar hetgene wat je wint moet groter zijn hè, qua bedrag en qua rendement in die winstpercentages dan wat je verliest.
Hmm.
En dat is bij mij ook zo. Want ik heb eens even gekeken. Bijna de helft van mijn weken in mijn portfolio dit jaar is verliesgevend.
Hmm.
En iets meer dan de helft is winstgevend. Maar die weken die winstgevend voor mij zijn, dus mijn groene weken, zijn zodanig positiever... Dat die negatieve weken ruimschoots goed maak en nu op 25% sta.
Ja.
Dus maar ik kijk er normaal nooit naar. En ik zat echt, ik denk van, hè? Maar de helft, het voelt echt alsof ik veel meer weken heb gehad waarin het succesvol was.
Ja.
Ja, is gewoon niet het geval. En vorig jaar heb ik ook even gekeken. Toen heb ik de 52% gehaald qua rendement. En volgens mij was dat iets van 62% van de weken waren positief.
Mm-hmm.
Dus ook lang niet alle weken. Dus ja, dat geeft me weer aan. Ik heb nog een periode bekeken waarin ik iets van 30%, 32% winst had in een jaar. En er was slechts 41% van de weken positief.
Oké, dus een paar minder. Weken echt uitschieters.
Ja, dus meer dan de helft van het jaar zit je op verlies te kijken.
Mm-hmm.
Ja, verliesgevende weken. Dat vond ik wel interessant.
Ja.
En verder heb ik nog twee kleine posities geopend in Bitcoin miners.
Mm-hmm. Ben je niet bang voor de met de halving die eraan komt, dat miners het moeilijker gaan krijgen? Van de druk komen te staan? Joh.
Nee.
Okay. Nou ja, anders had je die positie niet geopend.
Nee, ik vind het altijd een mooie discussie en misschien een te lange discussie voor nu, maar ik heb nu een paar cycli meegemaakt en elke keer is het weer hetzelfde verhaal. Elke keer zeggen mensen, ben je dan niet bang daarvoor? En dat zeggen ze dan niet tegen mij, want ik had hiervoor geen posities erin. Maar dan zag ik dat weer als reacties op Twitter bijvoorbeeld, van de rewards gaan door de helft. Miners, dus de kosten om te minen, gaan dan maal 2. Mm-hmm. Als ze nu al op 30.000 zitten per gemijnde bitcoin, hè, qua kosten. En de koers staat op, weet ik veel, waar het nu op staat, rond 70.000. Misschien over 2 minuten niet meer.
nee, precies.
Maar dat gaat dan verdubbelen en dan zitten ze op 60.000. Dan zijn ze al bijna niet meer profitable.
Ja.
Maar ja, weet je, er komen nieuwe miners online. Ze hebben enorm veel verwatering gedaan, al die miners. Dus dat brengt zo'n nieuw kapitaal, nieuwe miners online, meer hashpower, et cetera. Dus ik maak me daar niet zo'n zorgen over, als je tenminste in de goede miners zit.
Ja,
en ik heb er maar 2. Dus,
maar 2? Die zijn natuurlijk wel volatiel als een neten, toch?
Niet normaal. Nee, dat is echt niet normaal.
Nee, dat is niet, toch? Ja, nee.
Nee, daarom heb ik een heel kleine positie. Ik vind het gewoon grappig, want mijn doel daarmee is gewoon, ik wou niet zeggen een bakfiets.
Maar ja, ik maak het niet meer, hoor. Een
soort
niet
van
meer.
Wel. Het is een hele. Ja. Dit staat heel raar in mijn portfolio. Dit is echt voor korte termijn.
Hmm.
En dan weet ik nog niet eens hoe lang dat is. Misschien, weet ik veel, 3-6 maanden. Geen idee. Misschien een jaar.
Ja.
Maar als ik daar flinke winsten in zou zien, of het klapt helemaal in elkaar, of de miners die ik gekozen heb, die doen helemaal niks. Ja, dan neem ik er afscheid van. Daar heb ik echt geen moeite mee. Maar ja. Dus dat was mijn enige actie van de afgelopen week.
Maar zo klinkt goed. Ja. Rustig aangedaan, rustig weekje.
En jij?
Heb je met een tuin, hè? Of ga je andere dingen doen?
Ja, nou, dat is wel zo.
Ja.
Als je op andere dingen focust, dan maakt dat hele wereldje gewoon een stuk minder uit.
Ja, dat klopt.
Daarom denk ik ook als die kleine komt, dat je dan in een periode zit waarin het dan ook minder uitmaakt. Maar daardoor wil ik het goed hebben, omdat ja, het is wel je geld.
Of je bent zoveel uur per dag ben je wakker, dat je zo vaak naar je broker-app gaat kijken, omdat je wacht tot de kleine slaap valt.
Zoveel uur per nacht.
Ja, een beetje, word je zo'n shitcoin trader, word je dan.
Kan ik ineens met de Aziaten meedoen?
Ja,
s'nachts.
Ook leuk.
Ja. Nou, hey, hoe staat het voor jou ervoor?
Nu op plus 29%.
Ja, sta je weer boven.
Ja, zal je leren. En de rest van het jaar blijft het ook zo. Nee, ja. Geen idee. Nee, niet heel veel gedaan. Ik heb de positie in die blockchain ETF iets verlaagd.
Mm-hmm.
En dat komt met name omdat ik meer allocatie wil naar altcoins.
Heb je die met winst wel afgesloten?
Ja, maar 20% winst of zo, 15% winst.
Ach, wat? Maar 20% winst?
Ja. Goed, ja, het is raar hoe je daar, hoe je natuurlijk anders gaat kijken als je veel in crypto zit. Want dat is plus 15% per dag. Dus het is. Maar goed, nee, natuurlijk niks te klagen, plus 15%. Maar ik denk, als je nu kijkt naar de vorige cyclus, in ieder geval, waar het zo meteen vast ook wel deels over gaan hebben, is dat dit een periode lijkt waar een goed moment kan zijn om in altcoins te stappen. Hmm. Zeg ik met heel veel voorbehoud en vraagtekens en wat dan ook. Ja. Maar ik had niet heel veel altcoin allocatie meer, dus ik wilde dat iets opgenomen. Want ik beschouw dan Ethereum niet als altcoin. Dus dan ga je. Maar voor de rest niet heel veel gedaan, niet heel veel gekeken. Maar nu nog meer naar crypto dan voorheen. Ja. Ik heb alleen maar AST Space Mobile voor 4% van het portfolio. En de rest is letterlijk allemaal cryptomuntjes.
Ik vind het nog steeds grappen. Jaar geleden geen crypto. Nu bijna volledig.
Ja, nou ja, ik hoop. Ben benieuwd hoe het over een jaar ervoor staat.
Nee, maar dat is ook wel leuk, want daar kunnen we het zo even over hebben. Dat alles een cyclus heeft.
Exact.
En zo kijk jij er ook naar.
Maar het DLT-portfolio nog even snel.
Ja, DLT-portfolio plus 18%. Bijna hetzelfde als vorige week. Ik was nog wel even voor de mensen die dat volgen. Want kennelijk zijn er mensen die dat volgen in de tracker. Want ik kreeg een paar DM's. Hey, waarom hebben jullie niet ingelegd? Was ik even vergeten te registreren. Want dat is een hoop werk. En daar had ik geen tijd voor, want ik zat met mijn handen in de klei.
En die hoekbank te maken.
En een nieuwe loungebank in elkaar te zetten. Ja, joh.
Deze man.
Nee, man, niet normaal. Maar goed, dus een zwangere vrouw vragen of ze een loungebank in elkaar schroeft. Dat is
dat schroeft ze jou in elkaar.
Ja, dat denk ik ook. Of uit elkaar. Maar best year to date, nou ja, hetzelfde als vorige week. Daar verandert ook helemaal niks aan.
Ja.
Dat geeft ook wel aan hoe de markt erbij ligt. Nvidia, Coinbase en Bitcoin als de beste dit jaar nog steeds. En Enphase, Adobe en Tesla nog steeds als de 3 hekkensluiters.
Nou, voelde een beetje als de Eredivisie.
Ja.
De hele club is al maandenlang onderin.
Ja.
Dus, om even parallel te maken met de sport. Hè?
Ja,
de auto ook erbij.
Ben ik ook van.
Hey, en hebben we nog leuke dingetjes afgelopen weken meegemaakt?
Nou, niet zozeer leuk. Maar vandaag, dus woensdag, want we nemen dit op woensdag op, zijn de CPI-cijfers uitgekomen, dus de inflatiecijfers. consumenteninflatiecijfers, moet ik eigenlijk zeggen. Mm-hmm. In Amerika uitgekomen. En daar is altijd veel om te doen. Omdat, ja, ik denk om twee redenen. Eén, omdat heel veel mensen naar inflatiecijfers kijken. Omdat dat gaat bepalen, hè, schijnbaar, wat de rente gaat doen. Mm-hmm. Dus dat doet hij niet vanzelf. Maar wat de centrale banken met de rente gaan doen. Om de economie te stimuleren of om inflatie tegen te gaan. We hebben natuurlijk net een hele situatie gehad waarin we anderhalf jaar of een jaar, omdat de inflatie enorm aan het stijgen was, dat ze de rente aan het verhogen waren. Nou, nu is die weer twee maanden op rij aan het stijgen. Mm-hmm. En nou lijkt het alsof het op Twitter weer allemaal bunkertijd is.
Ja, ja.
Want hij kwam hoger uit, year on year, dus jaar op jaar, dan vorig jaar. Volgens mij uit mijn hoofd, nee, ik weet het niet eens precies. Volgens mij was het iets van 3,2%, dat was nu 3,3%. Mm-hmm. En voor die 0,1%, ja, gooide iedereen weer van alles op Twitter van dit is echt slecht. Nou, het kan slecht zijn, want als dit een trend wordt dat het steeds hoger gaat, mm-hmm, zoals nu het geval is, het is pas twee maanden, dan kan het nog wel eens problemen gaan geven. Want dat zou betekenen dat ze weer hetzelfde trucendoosje moeten open doen als de vorige keer. Namelijk, we hebben de hele tijd gepraat over renteverlagingen. Maar als de inflatie dus blijft stijgen, mm-hmm, moeten ze dat ook meten. Hè? Want ik bedoel, ja, er zit zoveel in dat inflatiemandje. Verzekeringen en dat soort dingen allemaal. Die waren sky high, 22% gestegen jaar op jaar. Maar ja, hoeveel mensen hebben daarmee te maken? Geen idee. Car insurance. Maar het was 0,3% hoger dan de vorige keer, dus in februari. Dus dat neemt wel even een jump.
Ja, ja.
Maar of dat nou belangrijk is of niet, de markten zijn verhaal gedreven. En je zag gelijk om 2:30 middags, mm-hmm, zag je zowel goud, bitcoin, de Nasdaq, de S&P, was toen nog niet eens open, maar voorbeurs, zag je allemaal instorten en de dollar zag je omhoog schieten. Dus ja, het is zwaar gecorreleerd in die zin. Mm. En inmiddels heeft crypto zich weer hersteld. De Russell 2000 heeft zich nog niet hersteld. Ja, die staan volgens mij wel nog steeds op een 2% in de min. Ja, dat krijgt gewoon klappen, die risk assets daar. Mm. Crypto viel me echt mee. En S&P en de Nasdaq staan volgens mij ook nog steeds, as we speak, op min 1%. Stond op min 1,5 volgens mij. Dus ja, of er nou echt wat aan de hand is, ik heb geen idee. Ik zeg heel vaak, speedbump. Weet je, totdat er echt iets breekt of echt iets goed mis is. Wordt het allemaal ingeprijsd? Is dit gewoon een heel korte termijn verhaal wat een beetje paniek veroorzaakt? Nou ja, boeien.
Ja, ik heb altijd wel het idee als dus de markt, zoals nu min 1% gaat, bijvoorbeeld de Nasdaq of de S&P heb ik het over. En mijn gevoel, 9 van de 10 keer de dag erna, 2 dagen erna is het weer hersteld.
Ja, het gevaarlijke daarvan is wel dat heel veel mensen dan zeggen, en ik ook een beetje de neiging heb om te zeggen, al durf ik het vaak niet te zeggen, dips are for buying. Weet je wat, de dips moet je kopen. In een bullmarkt moet je de dips kopen. Mm-hmm. Dit soort overtrokken reacties worden binnen 3-4 dagen weer helemaal rechtgetrokken. En soms bij crypto binnen een uur. Totdat het niet meer werkt.
Ja, ja, ja.
Weet je, dat is altijd het gevaarlijke. Want je wordt op een gegeven moment zo lui als een malle, dat je denkt van, de vorige 5 keer is het ook gelukt met dip kopen. En dan koop ik het nu weer en dan stort het echt in.
Mm, ja, ja, ja.
Maar ja, goed, ik heb dan niet zoveel cash meer. Dus
zoveel dip kan ik ook kopen. Nee. Nee, interessant. Nou, ik ben benieuwd weer wat het gaat doen de komende periode. Maar vooral inderdaad de komende maand. Met die of het een trend wordt, ja of nee.
Daar wordt nu echt wel veel op gelet. Ja, weet je wel, wat ze gaan doen. Maar er zijn ook wat partijen die hebben wat grote bets genomen. Mm-hmm. Heb ik begrepen. Die zeggen bullshit. En die hebben er ook echt heel veel geld achter gehangen. Ik weet niet wie het zijn, want het was een eerste rapport. Die zeggen dat er alsnog 2 of 3 rate cuts komen dit jaar. En dat de eerste begint in juni.
Oké, dan mogen ze opschieten.
Dus als je daar zoveel geld achter zet, dan ik weet niet wat er daar aan de hand is. Maar dat is altijd wel interessant om te volgen. Ja, voor ons beleggers heel lekker belangrijk.
Nee, niet te veel korte termijn geneuzel. Nee, natuurlijk. En we gaan, voordat we doorgaan naar het centraal onderwerp. Mm-hmm. Voordat je straks mensen meteen afgaan.
Gaan we weer het liedje?
Nee. Nog een keer het liedje. Nee, ik wilde zeggen dat we straks ook nog 2 laatste vragen hebben.
Ja.
Dus nog die emotie onder controle krijgen vraag en de small caps ETF's, mm-hmm, moeten we daarmee doen. Maar voordat we eraan komen, dus eerst het centrale thema.
Ja.
En dat is de cryptocyclus, waar we het veel met elkaar over hebben.
Ja.
Waar we af en toe een beetje bewust ook al denken, willen het ook niet te veel in de podcast laten gaan over crypto. Maar dan zeg jij ook weer terecht, ja, maar het is gewoon een volwassen asset, dus laten we het ook gewoon meenemen in de hele verhaal. Niet te moeilijk over doen.
Nee.
Heb jij eigenlijk wel groot gelijk in. Maar misschien moeten we eens een keer weer eens gewoon praten over de crypto-cyclus. En dan gaf je ook mooi aan. Laat het dan in de breedte bespreken.
Ja, want het omvat veel meer, denk ik, dan alleen de bitcoins en ethereums en alle dingen die erbij horen in de zin van puur crypto coin market cap. Maar ja, ook andere dingen die eraan hangen, zoals we wel eens zeggen, picks en shovels. Ja, goud gaat ook niet alleen maar over goud, maar ook over gold miners. Dus in dit geval ook met crypto. Maar ik denk, om dat eventjes een beetje in een soort perspectief te zetten. Crypto voor mij, en ik denk voor jou ook, want hier hebben we het vaker over gehad, beweegt voor mij in cycli.
Mm-hmm.
Je hebt enorme bull markets en je hebt enorme bear markets. En gewoon echt stevig. Weet je wel, Bitcoin die gewoon 70-80% kan dalen. Nou, lekkere prettige rit naar beneden.
Ja, voor anderhalf, twee jaar toch ook. Hè? Dus niet eventjes een maandje en dan weer hop omhoog.
Ja, nou, soms is het één jaar naar beneden. Het was nu een wat langere cyclus naar beneden, of een langere bear market naar beneden. Maar het is niet mijn ambitie om alles wat met crypto te maken heeft, dus ook fintech wat met crypto te maken heeft, aandelen, om dat vast te houden totdat ik dood ben.
Ja.
Dat is gewoon niet, dat is gewoon niet mijn stijl. Maar er zijn periodes, zoals we wel eens vaak hebben gezegd, met het snelste paard in een bepaalde periode, waarin crypto wel degelijk kan versnellen ten opzichte van andere beleggingen.
Ja. En dat is een fase waar we nu al in zitten, denk ik.
Of, en dat is de fase, denk ik, denken wij, waar we nu in zitten. Hè? Mm-hmm. Tenzij we het helemaal mis hebben en de boel gaat naar de shitter. Maar het is gewoon een van de snelste paarden.
Mm.
En je hoeft er niet volledig in te gaan zitten. Maar ja, kan. Ik durf dat niet. Dat is voor mij niet een succesvolle formule, omdat dan kan ik echt niet meer slapen.
Mm-hmm.
Dus ik heb mijn...
Alsof je slaapt de komende jaren nodig. Nodig.
Heel overrated.
Ja.
Dus ik heb mijn bet die ik maak, mijn directional bet voor crypto, ook wat verspreid over aandelen bijvoorbeeld, die ook wat anders doen dan crypto. Die niet alleen maar afhankelijk zijn van crypto.
Ja.
Maar ik denk dat voor ons allebei geldt dat de komende 12 tot 16 maanden, kunnen we niet al te lang meer zeggen, 12 tot 16 maanden, want als we het over 6 maanden nog zeggen, dan trekken we het een beetje te lang door. Maar dat een belangrijke periode kan zijn om wat versnellers in te zetten.
Mm-hmm.
Ja, en dat heb jij ook in je portfolio. Om daarna, want dat is een goede vraag die een vriend van mij stelde.
Ja.
Oké, als je denkt dat die cyclus dus gaat eindigen en dat er weer een bear market komt, zoals in de vorige keren altijd is gebeurd, wat ga je aan het eind van de cyclus doen? Want wij hebben het er wel eens over gehad, wat doen we aan het eind van ons doel?
Mm-hmm.
Jij met 25 miljoen en ik met 2 miljoen. Nee, maar dat je dat wil omzetten in iets van dividend bijvoorbeeld, dat wil ik niet aan het einde van deze cyclus doen van crypto. Maar wat doe je dan aan het eind van die crypto-cyclus als je gelooft dat er weer een bear market aankomt? Nou,
of hoe bouw je daar naartoe?
Je weet
natuurlijk nooit wanneer zo'n cyclus eindigt en hoe ver het gaat.
Nee, en hoe schaal je af?
Ja,
exact. Dan ga je op de top wachten. Ga je op een price target wat iedereen strooit wachten. Weet ik veel wat. Dus daar gaan we het even over hebben.
Ik denk dat een hele interessante context is. We hadden het net voor de aflevering ook over. Ik denk veel mensen die over crypto praten, die zitten er al jarenlang in. En die zeggen van, waarom zou ik nog euro's of dollars vasthouden? Want dat is allemaal nepgeld. En ik wil alleen maar een bitcoin. Die zijn zo overtuigd van bitcoin.
Ja.
Dat het soms lastig wordt, vind ik als normie, om het zo even uit te drukken. Om daarin mee te gaan.
Ja.
Qua gedachtegang. Want het voelt soms te veel als een religie. Ja, als je dit nu doet, good luck staying poor of dat soort dingetjes. En het is, of je gaat er mee of je haakt af.
Ja.
En ik hoop dat, en daar hebben wij het ook vaak over, we hopen dat we ook een soort meer genuanceerd beeld kunnen brengen van crypto. Van ja, je hoeft niet meteen 100%, ofwel, je hoeft niet 100% in crypto te gaan zitten, maar gewoon 3 of 4% bijvoorbeeld in bitcoin. En of je het nou doet via een ETF bij de Giro, ook al is dat niet de puurste vorm van crypto beleggen, maakt niet uit, als dat voor jou werkt, dan is dat gewoon een optie. Dus ik denk dat we zo pragmatisch naar kijken, dat we ook meer mensen de kans geven om zich hier een keer in te verdiepen, slash een klein deel van hun assets in crypto aan te houden.
Ja.
Zonder dat ze denken van, dan moet ik een soort hele religie gaan volgen om dit te gaan uitleggen. Ik denk dat er een kans ligt om mensen
alsof er een soort doorbitch voor de deur staat van, als je alleen maar hier puristisch in gelooft, dan mag je naar binnen en anders moet je er buiten blijven. Blijf in de normie, lekker succes met je ETF's en je aandelen en dat soort dingen.
Ja, en prima als mensen dat vinden ook. Hè? Maar ik denk dat daarmee een grote groep mensen zich daar niet gehoord door voelen.
Nee.
Die ook interesse daarvoor hebben.
Dat denk ik ook. En ik denk, weet je, er zijn mensen die inderdaad zeggen van, ik zit 100% in bitcoin, want de rest is allemaal shit. En dan niet alleen de rest van crypto, maar gewoon de hele wereld.
Mm-hmm.
Allemaal shit. Dollars en shit. Euro's en shit. En die zeggen, oké, uitstappen En waar ga ik het heen bewegen dan? Mm-hmm. Ik heb het beste al gevonden. Mm-hmm. En daar kunnen ze, want dat hou ik altijd voor mogelijk, want ik ben niet iemand die zegt 0 of 100%.
Ja.
Daar kunnen ze gelijk in krijgen.
Zeker, ja.
Dat zullen we merken de komende jaren. Maar tot nu toe hebben ze redelijk gelijk gekregen.
Ja, ik wil zeggen. Ja,
als best performing asset. Natuurlijk zijn er heel veel andere crypto's die het veel beter hebben gedaan. Maar dan over de hele cyclus bekeken stort toch heel veel in.
Mm-hmm.
Weet je wel? Dus dan gemiddeld rendement is dan ook te verwaarlozen bij wijze van spreken. Er zijn maar een paar lucky few. En voor mij is gewoon het komende jaar belangrijk om dit niet te missen.
Mm-hmm.
En voor jou denk ik ook, om dit niet te missen.
Ja.
En als ik er eens eventjes een beetje induik en het opzij zet, zoals ik ook of uit elkaar zet, zoals ik in het begin ook deed. Je kan beleggen in crypto. Ja, dat noem ik dan beleggen in crypto. Je kan je geld steken in crypto.
Ja, ja, ja.
Direct.
Is het zo erg om het beleggen te noemen?
Ja, dat weet ik niet. Ook daar zijn we allemaal meningen over.
Ja, daarom.
Is het dan
ja.
beleggen, want het heeft geen intrinsieke waarde. Nou ja, whatever.
Ja.
We laten dat allemaal eventjes voor wat het is. Nou, je kan wat mij betreft op 4 manieren beleggen erin. Direct via een crypto platform of self-custody. Gewoon direct de tokens, de coins, whatever. De Ethereums, de Bitcoins, de Cardano's, weet ik veel wat allemaal. Dan kan je nog, als je dat niet prettig vindt om dat bij een platform te doen. Hè, want er zijn ook heel veel slechte ervaringen mee geweest. We hebben bepaalde betrouwbare partijen hier in Nederland. Maar je weet nooit wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Dan kan je dat bijvoorbeeld bij je broker doen. Zoals Lynx of de Giro of Interactive Brokers, whatever. Via ETN's, Exchange Traded Notes.
Ja.
En daar zijn er best wel veel van. Want en die ene vriend die mij sprak, die zei van, ja, ik ken wel die Bitcoin ETN, maar ik wil ook gewoon misschien een Avalanche of een Chainlink of wat dan ook. Ik zei, ga zoeken. Het staat er gewoon allemaal.
Bestaan die ook?
Ja. Je hebt hem van, bijvoorbeeld, nou, ik heb dan gekeken, je hebt van CoinShares, van Egg, 21Shares, je hebt er nog een paar andere aanbieders. En dat zijn allemaal gereguleerde partijen, die allemaal op een beurs, dus ofwel de Zetra of de Euronext, Amsterdam of Parijs of wat dan ook, of Milaan, die ETN's aanbieden. En dan heb je Bitcoin, onder andere Ethereum, Solana, Avalanche, Chainlink. Maar je hebt ook hele mandjes. Mm-hmm. Van Eck bijvoorbeeld ook. En CoinShares heeft dit ook. Mm-hmm. Maar Van Eck noemt dit de Crypto Leaders ETN. Nou, dat is een heel mandje. Gewoon een gewogen mandje naar market cap van Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Avalanche, Chainlink, Tron en Polygon.
Een beetje de top 20 munten.
Ja, top 10 is volgens mij.
Niet te exotisch, ja.
Maar ja, en dan laat ze stablecoins weg en Bitcoin Cash.
RIP Bitcoin Cash.
Ja, en volgens mij, ik weet niet of Ripple er ook in zit. Maar dus er zijn heel wat mogelijkheden. En er komen heel wat meer mogelijkheden bij. En waarom zou je nou zoiets doen? Want er zeggen heel veel mensen, nee, dat moet je echt niet doen. Want je moet direct Bitcoin kopen, et cetera. Ja, kan. Je kan het als onderdeel van je strategie doen. Ik koop gewoon self-custody of op een beurs. Weet ik veel, de Bitfavo's of de Finst of weet ik veel wat. Koop je gewoon direct die coins. Maar misschien met een klein deel wil je dat bij de Giro doen of bij Lynx. Zodat je het ook in je portfolio hebt. Zodat je bijvoorbeeld de komende jaar exposure hebt voor de prijs. En dat dan kan omwisselen voor je core holdings. Zoals een, weet ik veel, een Apple of een Nvidia of wat dan ook.
Ja.
Dat is wat lastiger als je dat moet heen en weer bewegen van een crypto-specifieke broker naar weer naar je bankrekening, dan weer naar de Giro, et cetera. En zeker als het om grote bedragen gaat, dan krijg je nog wel eens een bank die zegt van, wat is dit allemaal?
En volgens mij is het heel lekker, omdat ik had mijn eerste crypto-allocatie, had ik ook via de Giro of in de ETN. En ik had de Ethereum ETN had ik toegekocht.
Ja?
En ik was een week later had ik die verkocht en echte Ether ging ik inslaan ook. Want ik ging me even typen en uiteindelijk wilde ik de echte Ether hebben. Maar het was wel mijn eerste kennismaking mee. Omdat het zo laagdrempelig was. Van, oh, ik heb nog wat geld staan bij de Giro. Ja. Ga eens kijken wat ik ermee kan. Oh, Ether, ETH, poep.
Ja.
En dan ben je zo de crypto. Of crypto exposure, laat zo zeggen.
Ja, en er is geen, ondanks dat sommige mensen daar niet mee eens zullen zijn, maar er is geen ideale manier. Maar afhankelijk van wie je bent. Bijvoorbeeld, ik ken mensen die 50 plus zijn of 60 plus zijn. Die vinden het veel prettiger om bij de Giro's een ETN aan te houden. Want die zeggen, ja, als jullie jonkies allemaal dat helemaal interessant vinden met dat bitcoin, en ik leef dan toch niet meer als het een monetair systeem gaat vervangen.
Ja.
Dan wil ik gewoon exposure hebben voor de prijs. Nou, lekker in de Giro kan ik tussen mijn obligaties en dat soort dingen kan ik het er lekker bij houden.
Ja.
Nou, dus direct via ETN's en indirect via aandelen in bedrijven die profiteren van de crypto hype of groei, of hoe je het ook wil noemen. Mm-hmm. Een aantal daarvan zijn bijvoorbeeld, want deze vraag kwam ook op Twitter voorbij, van hoe, ik zie alleen maar Coinbase die hier profijt van kan hebben. Dat is echt natuurlijk zo'n pure speler met een aandeel waar je in kan beleggen. Dat snappen mensen wel. Maar bijvoorbeeld Robinhood,
ja,
heeft ook een groeiend aandeel van hun revenues die komen uit crypto. En als het een bull market voor crypto is en wordt en nog verder gaat manifesteren, of hoe je dat ook noemt, dan gaan ze daar alleen maar meer van profiteren. Ook dus de koers van Robinhood. Block.
Mm.
Ja, met de Cash App.
Ja.
Dat is een onderdeel van hun. Doen ze ook veel mee. Block heeft nu een nieuwe hardware wallet gelanceerd. Zou ook een revenue stream zijn, denk ik. PayPal doet aan crypto op het platform. Ik bedoel, ik vind PayPal voor de rest niet een heel interessante partij om zelf bij te zitten, maar heel veel Amerikanen hebben dat wel. Die beheren alles in PayPal. En ook hun aankopen doen ze via PayPal met shoppen en dergelijke. En ze hebben een stablecoin gelanceerd.
Ja.
PayPal dollar. Als je ziet hoeveel revenues daar worden gemaakt. Ook door dat Tether en weet ik veel wat. Ja, wat je er ook van vindt. Maar die draaien een partij revenue. Dat is niet normaal. En een partij winst ook.
Maar ja, Tether is volgens mij, las ik het vandaag, ben niet zeker, iets van 6,3 miljard winst met 100 werknemers. Ja. En volgens mij is dat meer winst dan grote banken maken in Amerika.
Ja.
Met 43.000 werknemers.
Ja. Ja.
Welkom bij de nieuwe wereld.
Ja. Nou, maar dat bedoel ik dus. En dan kun je het er mee eens zijn, niet mee eens zijn. Maar het is wat je dan ook misschien technisch of filosofisch ervan vindt allemaal. Maar het kan een nieuwe wereld zijn. Mm-hmm. Er zijn heel wat winsten te boeken. Dus dat zal in de aandelen ook vertegenwoordigd worden. En dan heb je natuurlijk ook een pure soort Bitcoin proxy.
Hmm.
Noem het MicroStrategy.
Ja.
Waar heel veel mensen ook helemaal op losgaan. Ja, softwarebedrijven, maar die wordt alleen maar afgerekend op de Bitcoin holdings die ze hebben met Michael Saylor. Dat kan ook een aandelenplay zijn.
Had je dat meegekregen van het bedrijf in Azië, in Japan?
Nee.
Ook een heel klein small cap bedrijf die niemand ooit gehoord heeft. Dan een persbericht uitgestuurd. We gaan nu al onze financiën aanhouden in Bitcoin. Ja. Onze restkapitaal. Dag erna, koers 100% omhoog.
Het begint wel weer een beetje te voelen als, hoe noemen we dat? Beanie Babies en Pets.com en dat soort dingen. Maar ja, goed, het kan nog lang duren. En dat is ook hetgene waar wij het vaak over hebben. Ook al is dit een hype in heel veel gedeeltes, en in sommige gedeeltes van de markt dus niet, dat heeft echt fundamentele waarde. Maar er zit ook heel veel hype achter. Heel veel bedrijven die profiteren hiervan. Nou ja, als je dat voor een korte termijn play wil doen. Net zoals Bitcoin miners.
Mm-hmm.
Als je in Bitcoin gelooft, zullen er altijd miners nodig zijn. Om transacties te verwerken. Niet om te valideren, maar om te verwerken. Want daar zijn nodes voor te valideren. Waar ik ook een van draai thuis.
Oh ja?
Op een Raspberry Pi.
Oh, oude techie.
Ja, nee, vond ik wel mooi. Maar dus via Bitcoin miners, en er zijn heel wat beursgenoteerde Bitcoin miners. Zoals bijvoorbeeld Marathon Digital, CleanSpark, Riot, Cypher, weet ik veel wat allemaal. Dat zijn allemaal losse Bitcoin miners waar je in kan beleggen. Of gewoon bijvoorbeeld zo'n VanEck ETF, zoals die jij ook hebt en die ik ook heb.
Ja.
Waar onder andere Coinbase, Block, maar ook heel veel Bitcoin miners in zitten. En die managen dat dan. Mm-hmm. Die verdeling, die verhoudingen. Als er eentje failliet gaat, valt die eruit. Komt er weer een nieuwe voor terug. En die doet het ook niet verkeerd. Dus zo kan je ook exposure krijgen. Ondanks dat je bijvoorbeeld helemaal geen Bitcoin, Ethereum of wat dan ook hebt. En je moet er niks van weten. Kun je allemaal bij de Giro, bij je links, weet ik veel, je normale broker, kun je het gewoon in beleggen. En als je dat voor een jaartje wil aanhouden, omdat je erin gelooft dat de cyclus maar een jaartje duurt. En dan krijg je gewoon een dikke bear market. Ook best.
Ja, of 3 maanden of whatever.
Ja, whatever. Ja. Ik bedoel, maak jou tijd. Ja. En de vierde manier, en daar hebben we het eigenlijk nooit over, want we hebben niet zoveel over startups en over scale-ups en venture capital.
Ja.
Of private equity eigenlijk. Dus bedrijven die nog niet beursgenoteerd zijn, maar waar je wel in kan investeren. Dat doe ik nu sinds 2018.
Mm-hmm.
Via verschillende, via twee platformen die daar geschikt voor zijn. Onder andere Bank to the Future. Ik weet niet of je die kent.
Nee, ik ken niet.
Van
nee.
Simon Dixon. Ook wel een belangrijke. Belangrijk ook.
Bank to the Future?
Ja, Bank to the Future.
Leuk.
Is van Simon Dixon. Ook zo'n OG in de Bitcoin space. Die heeft dat opgezet. En via dat is een soort, laat ik het zeggen, Seeders of
Republic.
Voor startups. Maar dan puur voor crypto bedrijven.
Okay.
Dus daar heb ik onder andere een positie in Kraken.
Mm.
Circle.
Ja.
Die twee willen allebei een IPO gaan doen volgens mij in het komende jaar.
Ja.
En ik had ook een positie, maar die heb ik van de hand gedaan. Bijvoorbeeld Bitfinex van Tether. Mm.
Mm-hmm.
vind ik toch een beetje een rare. Nee, nog wat andere, zoals een crypto taxbedrijf. Want voor Nederlanders is het makkelijk. Het hoort bij je vermogen. Er wordt vermogensbelasting over geheven. Prima. Maar in Amerika moet je elke trade die je doet binnen een jaar... Mm-hmm. heb je capital gains.
Oh, ja.
Dus dan moet je belasting over je winst gaan betalen. Hoe de hel ga je dat bijhouden met al die platformen die je gebruikt... om die shady dingen? Nou, er zijn heel veel van die TurboTax advisors, weet ik veel wat, RoboTax advisors. En daar kan je dan in investeren. Dat heb ik ook gedaan. Dus dat geld staat niks te doen totdat er een IPO komt. Interessante manier om ook in crypto gerelateerde bedrijven exposure te krijgen.
Zijn er ook crypto bedrijven waar je in belegd hebt die of geïnvesteerd hebt die een IPO hebben gemaakt?
Nee.
Ja, is ook niet gek natuurlijk. Als je 3-4 jaar geleden was ingestapt, toen er ook meer kansen kwamen om in startups te investeren, die zijn of verdwenen, of zijn er enorme bear markten gegaan, hebben het net overleefd. En die moeten nu langzaam weer een beetje de waardering op gaan krikken natuurlijk. En nu zijn de witte broodmaanden.
Nou ja, daarom. En er zijn ook wat echt van die OG-platformen. Want mijn eerste wallet was bij blockchain.com.
Mm-hmm.
En echt zo'n OG. Volgens mij was dat een van de eerste die ook iets van een... weet ik veel. Iets van een... niet een tracker, maar... nee, ik weet niet wat ze hadden gemaakt, maar dat was vrij uniek. Volgens mij 2010, 11, 12, geen idee. Maar daar kon ik dus een paar jaar geleden... kwam er in één keer een funding round beschikbaar. En daar kon ik aan meedoen. Mm-hmm. Ja, dat vond ik dan... of het nou wat oplevert of niet. Het is ook niet een heel groot bedrag wat ik erin heb gestopt. Maar dat je in zo'n OG crypto bedrijf of bitcoin bedrijf kan investeren. Dat vind ik heel interessant.
Geinig. Je hebt ook een mandje gemaakt, toch? Van...
ja. Ja, hoe heet het? Het crypto ecosysteem mandje waar onder andere een Bitcoin ETN, dat is gewoon bij Trading 212.
Mm-hmm.
Bitcoin ETN, Ethereum, moet ik uit mijn hoofd zeggen hoor. Solana, uit mijn hoofd. Solana. Nee, dat weet ik niet.
Nee, volgens mij niet Solana.
En dan de VanEck blockchain ETF zit erin. De Wisdom Tree altcoins. Want die heb je ook van Wisdom Tree.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Dat zijn dan de altcoin allocaties. En Block, Robinhood, Coinbase en PayPal.
Mm-hmm.
En die doet dit jaar al 50%.
Ja, heb je toch een beetje de kans gemist. Dus aan het begin van het jaar had je volle convictie in die digital assets. Was het plus 50 geweest.
Ja,
maar had je goed, had een vrienden van jou gezegd van... hoe doe je dat toch 50% in 3 maanden?
Ja, ja. Nee, maar dat is, bedoel, weet je, dan heb je een soort... diversificeerd mandje. En dat kan je natuurlijk ook bij de Giro doen of wat dan ook. Maakt niet helemaal niet uit. Maar waarin je een deel echt gewoon puur iets op crypto doet... en een deel in bedrijven die gerelateerd zijn aan crypto. En die een deel van hun winst en omzet halen uit crypto. Ja, en ik ben van plan om dat mandje de komende jaar vast te houden. Maar ik denk, dat is niet een mandje wat ik... kosten wat kost de komende 5 jaar vast.
Nee, maar dat is natuurlijk interessant. Want je hebt nu een paar opties benoemd ook. Hoe je kan inspelen op de crypto fase, crypto cycle. Wat is nu de gameplan?
Wat de gameplan is?
Ja.
Rijk worden. Nee.
Nee, maar het is ook wel interessant. Want daar krijg ik denk ik ook in onze Discord de meeste vragen over. Oké, leuk. Jullie hebben allebei veel in crypto. Maar wanneer gaan jullie afbouwen? Wanneer ga je winst pakken? Wat ga je dan doen? Dat is natuurlijk wel de vraag waar mensen langzaam over gaan nadenken... nu we de koers ook best wel zien stijgen de laatste maanden.
Ja, kijk, qua instap, dus kopen, was ik al vrij vroeg. Dus ik leg in die zin niks meer in op mijn lange termijn. En lange termijn, in dit geval, ben ik wel van plan... om een groot deel van wat ik heb aan Bitcoin en Ethereum... en dan niet via ETN's, maar gewoon echt Bitcoin en Ethereum... om dat afgeschaald te hebben... Ik heb nu 20% Bitcoin, 10% Ethereum. Ik ben van plan om ongeveer 5% Bitcoin over te houden aan het eind van deze run. Dus misschien veel te vroeg dat ik die 15% dan afschaal van die positie. Of 3/4 van die positie afschaal. En ook bij Ethereum. Van Bitcoin zal ik altijd wat houden, heb ik altijd gezegd. Just in case.
Ja.
Je weet het gewoon niet.
Ja.
Met Ethereum ben ik dan iets minder getrouwd. Maar ook daar wil ik misschien 1% van houden, want je weet het nooit. Kan in één keer helemaal de shit worden. Maar dat wil ik wel. En de komende 14 maanden ga ik dat afschalen. Hier heb ik ook een artikel over geschreven op onze website. En ook in de Discord gedeeld. Ik kan niet zoveel met price targets. Ik kan niet zoveel met een Cathie Wood die zegt... het is 1 miljoen waard, Bitcoin. Ik kan niet zoveel met iemand die zegt... Ethereum gaat naar de 50.000.
Oh fuck, je kan niks met mij.
Ja, jij zegt, ik zeg expres 50.000, omdat jij 25.000 zegt.
Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar.
Nee, maar daar kan ik niet zoveel mee. Waarom kan ik daar niet zoveel mee? Omdat daar heb ik geen controle over.
Ja, ja, ja.
En hetgene waar ik wel controle over heb, is tijd. Dus ik heb besloten, op basis van de afgelopen, nou, wat is het, 7 jaar dat ik erin zit, dat voor mij de klok gaat tikken of tellen op het moment dat Bitcoin en Ethereum zijn all-time high hebben doorbroken. En daar ook echt... Ja, gewoon voorbij zijn. Dus niet zoals nu een beetje erop en eraf. En Ethereum heeft het nog niet gehaald. Maar dan ga ik per maand een deel afschalen. En dat betekent dat ik in de eerste maanden... als dit een bullrun wordt van misschien, weet ik veel... 12 maanden, 14 maanden, 16 maanden... ja, dan zal ik in het begin een deel verkopen... wat helemaal geen winst meer kan maken. Dus veel te vroeg verkopen. Alleen ik weet gewoon niet waar de top is. Dus voor mij werkt het om gewoon af te schalen gaandeweg. En dat betekent dus ook dat als deze cyclus vroegtijdig afgebroken wordt... en dus al die price targets niet haalt wat iedereen zegt... Ja. Heb ik in ieder geval wat winst genomen.
Ja, maar eigenlijk zeg je dan, je bent tevreden. Klinkt heel gek hoor.
Ja.
Maar je bent tevreden als je een 3x haalt. Ja. Bij wijze van, of laten we zeggen 2x, ben je heel tevreden mee.
Ja.
Ook al loop je wat winst mis. Je hebt liever die zekerheid gewoon in je tas...
Ja.
Dan dat je gaat kijken voor een 4, 5, 6x, wat anderen misschien redden. Maar waar je ook naar de helft kan kwijtraken. Waar je naar een verlies eruit zou kunnen stappen. Zeg maar.
Ja, dat is echt gebaseerd op de fouten die ik in het verleden heb gemaakt. Ja. Alles aanhouden, omdat mij beloofd was... door experts en mensen die ik hoog had zitten... we gaan dit halen.
Ja.
En de laatste run had iedereen het over 100.000. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, 100.000 is zo'n psychologisch niveau. Iedereen gaat daar zijn verkooporders leggen... En dat zou wel eens het einde kunnen zijn van deze bullrun. Ik ga gewoon op 95.000 mijn orders inleggen.
Ja,
mijn
ja.
verkooporders. Nou, dat is niet verder dan, wat is het, 69.000 gekomen. Dus alles weer lekker naar beneden gereden.
Yep.
Of het is een groot deel. Want ik had in ondertussen onderweg ook wel verkocht. En daar was ik uiteindelijk dus blij mee.
Ja.
Want ik heb op 25.000, 35.000 en 45.000 volgens mij verkocht. Een deel, volgens mij 1/3. Voelde super stom. En dom op dat moment. Mm-hmm. Want het ging naar 69.000 en het zou naar 100.000 gaan. Waarom ben je zo dom om het zo vroeg te verkopen? Nou ja, het is gedaald naar 15.000. Dus op een gegeven moment was ik heel blij dat ik dat wel had gedaan. Want ik kon uiteindelijk met dat geld kon ik andere dingen doen.
Ja, maar hoe doe je dat dan nu in stapjes? Want je zegt dan, je hebt nu pak een beetje 12 maanden, 14 maanden om dit te gaan doen.
Ja.
Heb je dan een vast percentage wat je per maand gaat afromen? Of hoe pak je dan?
Nee, steeds groter. Ja... Ik heb altijd gedacht van, het werkt voor mijn brein beter om bijvoorbeeld je 100% positie, dus hè, in dit geval alles wat je hebt aan Bitcoin, minus wat je nog wil overhouden, dus misschien een kwart ervan. Dus dan heb je 75% wat je moet verkopen.
Mm-hmm.
Stel dat het nog 10 maanden duurt en dat heb je gepland, dan verkoop je dus elke keer 7,5%. Maar ik ga nu opschalen. Dus dat betekent in het begin 2% verkopen, de eerste maand, dan 3, dan 4, dan 8, weet je wel, zo. Op die manier. Dus dat hangt ook vanaf hoe hard het gaat.
Mm-hmm.
Dan ga ik gewoon mijn uitstappercentage verdubbelen. En dan hoop ik uiteindelijk... Ik denk dat dat een goede situatie is. Dat je hoopt dat het hoger gaat... maar dat het ook weer niet sky's the limit is.
Mm-hmm.
Want dan heb je echt veel te vroeg verkocht. Maar uiteindelijk merk je dat pas in een bear market. Ja, of je dat slim hebt gedaan.
Ja.
Dat merk je nooit in een bull market.
Nee, en ik kan me voorstellen dat de grootste uitdaging is... die mensen die in een eerste cycle zitten... die dadelijk het gaat meemaken hoe snel het kan gaan. Voor mij is die hele cycle meemaken, namelijk bewust meemaken... ook een nieuwe, denk ik. Maar ik denk de grootste fout die je daarin zou kunnen maken... als je het daarmee eens bent, is dat je verkoopt bijvoorbeeld dadelijk Bitcoin op... laten we zeggen op 100.000 ben je volledig uitgeschaald. Want nou, dat is je max en whatever. Of grotendeels. En dan gaan er 110, 120, 130... Iedereen heeft het erover. Het gaat naar 2,5. Ja, exact. Ja. Dus je kan zeggen, ik ga nu toch weer allemaal langzaam inkopen. Het gaat maar omhoog. Inmiddels is je gemiddelde aankoopprijs ook verdubbeld. Omdat je alleen maar hoger in inkopen bent gemiddeld genomen. En dan komt alsnog die flush. En dan ben je alsnog het haasje.
Ja, want ik denk dat een van de grootste fouten die je kan maken... is als je vroeg bent ingestapt met een hele lage aankoopkoers... dan heb je het voordeel dat je heel wat kan weerstaan.
Mm-hmm.
Heel wat dips, want het zit nog steeds boven je gemiddelde aankoopkoers... omdat je zo vroeg was... Maar als je dus voor de helft uitgestapt bent, op 100.000, zeg op 100.000... en het gaat maar door, dat je dan denkt... oh, het gaat misschien wel naar 300.000.
Ja.
En dan koop je de helft van de positie weer terug. Dan heb je je aankoopkoers maal 6 of 7 gedaan. gemiddelde aankoopkoers. En dan ineens komt die klap, dan raak je in de stress van nu ineens sta je onder water.
Ja, ja, ja.
Ja, nee, dat is het spelletje wat ik niet meer ga spelen.
Nee.
Het
nee.
is gewoon echt tevreden zijn, prima. En uitschalen. En wat ik dan met dat geld ga doen, wat er dus vrijkomt.
Ja, babbel kopen.
Huh?
Een babbel kopen. Een gouden babbel.
Nee, dat geld gaat allereerst op een spaarrekening.
Mm-hmm.
Heb ik altijd in de afgelopen jaren heb ik dat besloten, omdat er moet een soort afkoelperiode zijn.
Nou ja, ja, ja.
Van minimaal een maand of 3 maanden. Voordat ik weet al waar ik het in wil stoppen, namelijk dividend ETF, want ik wil uiteindelijk meer inkomen opbouwen. En al naar gelang hoe het gaat met de markt, of er meer spanningen komen, of er banken omvallen, of weet ik veel wat. Dan gaat het naar andere assets.
Mm.
Misschien wel goud.
Oh, ja,
sommige
ook
mensen
nog,
zeggen, ja. Ah, nee joh, goud is helemaal dood.
Plus 30%. Ja,
maar dan geldt het dus als bescherming. Kijk, het slechtste wat je kan doen met de winst die je hebt gemaakt, is om het weer te stoppen in iets waar je het allemaal mee kwijtraakt.
Ja,
en dat is wel de neiging die veel mensen hebben. Want die voelen dan weer die FOMO. En die zijn uitgestapt. En die gaan het dan weer in risky dingen doen. En dan kan je het zomaar allemaal kwijtraken. En dat heb ik ook gedaan.
Ja,
ja, en dan heb je er niks aan gehad. Ja.
Ik heb zelf één ding waar we het mij kort op Discord over hadden, voordat we gaan naar de luisteraarsvragen nog.
Ja.
Maar hadden het gisteren kort over. Wat ik denk wat misschien heel goed nog kan werken, als je in de eerste cycle zit, is dat je dan... volgens mij is de grootste fout die veel mensen maken, dat ze steeds hebberiger worden en er steeds meer naar altcoins gaat die nog speculatiever zijn.
Dat is hoe het over het algemeen gaat, ja.
Ja, ja. En uiteindelijk heb je zo'n bedrag zitten in een altcoin die maal 2 gaat, maar je weet bij jezelf je achterhoofd, ik heb er geen lange termijn overtuiging in.
Ja.
Na 2x stap ik eruit, want ik weet eigenlijk dat het nergens over gaat.
Ja.
Maar als je dat geld, voor in mijn geval, ik heb heel veel zitten in Ether.
Ja.
En we hadden het erover. Ik denk nu, als er nu maal 3 gaat, zou ik daar niet de behoefte voor voelen om heel agressief te gaan afromen.
Nee.
Ik denk, ja goed, ik ken Ether wat beter dan ik een meme coins ken bijvoorbeeld. Dus ik kan het langer vasthouden. En dan gaat hij misschien in totaal over de hele cycle heen gaat hij niet zo hard stijgen als een meme coin. Maar ik kan het wel langer vasthouden en daardoor onder de streep misschien meer overhouden. Omdat ik niet eerder geneigd ben om te gaan verkopen.
Ja.
Ik denk dat dat misschien ook wel iets is. Van, en ook voor mezelf even als achterhoofd te houden in deze cycle. Van hou in ieder geval dan 90% of wat dan ook in je highest convictions.
Ja.
En blijf niet steeds meer die extra procenten achterna zitten als het dadelijk uber bullish wordt.
Nee, voor mij geldt dat die hele speculatieve dingen, als je daaraan mee wilt doen, dat doe je met een heel klein percentage. Want vervolgens betekent het ook, stel dat je hele vermogen erin zou stoppen en je weet dat het op niks gebaseerd is, maar je gaat puur voor wat de gek ervoor geeft.
Ja.
Op de hype. Ja, dan zie je het maal 3 of 4 gaan. En dan denk je op een gegeven moment, oh, dit kan echt mijn leven zodanig veranderen. Dan kan ik 3 huizen kopen en 4 auto's en weet ik veel wat. En dan raak je alles weer kwijt.
Mm.
Of je verkoopt veel te vroeg. Maar als je een high conviction play hebt, zoals bijvoorbeeld in jouw geval Ethereum en met crypto en bij mij met Bitcoin. Ja, als dat 3x doet, best. Maar dat durf ik te doen met veel meer geld.
Dat ja.
Dus
dat
absolute vooral, ja. bedragen. Ja. Stel dat ik 100.000 in Bitcoin wil doen en het gaat maal 3. Dan heb ik 200.000 verdiend.
Mm-hmm.
Zou ik in iets heel speculatiefs gaan zitten, dan vraag ik mezelf altijd af, hoeveel zou ik maximaal hierin willen beleggen? 5.000 euro? Oké.
Okay. Ja, ja.
Gaat het maar 10, dan heeft het 45.000 euro zoden aan de dijk gezet. En als ik dat al red.
Mm-hmm.
Maar dat heeft maar 45.000 gedaan.
Ja.
Dus voor mijn absolute bedragen maakt het dan niet zo heel veel verschil. Kan ik beter dan in mijn highest conviction doen die maal 3x doet.
Ja, nou eens.
Maar 3x.
Ja, af en toe is raar als je het zo hoort natuurlijk. Als je als traditionele belegger naar kijkt.
Ja.
Maar misschien is dat afsluitend. Ik wel, wat dat zei je al. Ik denk dat het een goede context is. We zitten er allebei dus wel in. Als wij denken dat langzaam de cycle, nou niet wanneer de cycle uiteindelijk komt, dat is de makkelijke dag, maar gedurende de komende cycle dat we gaan afromen met het idee om op tijd genoeg winst te pakken om te kunnen gaan overzetten naar bank. Even tijdelijk de bank spaarrekening is niet vies. Omzetten naar dividendaandelen is niet vies. We gaan niet als de rest van ons
maar
leven
het gaat wel
vol
vies
in crypto
voelen.
Zitten. Ja, nou ja, dat is
het. Want als het in een periode, kijk, nu merken we dat misschien nog niet echt, maar als het echt gek wordt,
want dat heb ik
wel een paar keer meegemaakt, dan zit je in die situatie, dan raak je gewend aan die situatie en dan voelt het echt heel vies om een dividend ETF te kopen.
Ja,
maar het is wel de verstandigste beslissing.
Ja, maar ja, nou, ik denk dat de belangrijke afsluiter is dat we niet ons rest van ons leven in crypto hoeven te blijven zitten.
Nee.
Maar dat we gewoon zien als, nou, eigenlijk mooi wat je zei, het snelste paard op dit moment of een van de snelste paarden op dit moment. En nou, zolang profiteren, denken we zolang het kan.
Ja.
En dus op alle manieren wat bij je past. In plaats van dat je per se het hoeft te kopen of aan te houden. Wat er naartoe lekker wat bij je past. Als je maar locatie kan krijgen op manieren waar jij blijft.
Er zijn zoveel manieren, ja.
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 Goeie. Alright, dankjewel. We hebben nog twee luisteraarsvragen. Hebben we nog. En Hugo, die, nou, daar moesten we net om lachen. Van hoe lang hebben jullie gedaan om je emoties onder controle te houden?
Dat doe ik nog steeds lang. Ah,
man. Ja, ik vind nog steeds ook veel te veel treed. Als ik kijk hoe vaak dan in de positie stap een maand later. Toch een beetje afromen. En doe ik toch iets anders.
Ja.
Het is niet, het is, ik weet niet hoe lang het duurt. Maar hoe lang zit jij aan het beleggen nu?
18 jaar.
En heb je dat onder controle?
Nee.
Fuck.
Nou, laat ik het zo zeggen. Niet 100% onder controle.
Ja.
En ik weet ook niet hoe je dat kan een beetje kan beargumenteren of kwantificeerbaar kan maken. Maar stel dat je vroeger 100% overmand was door je emoties en dat bepaalde wat je deed in de markt.
Mm-hmm.
Als dat nu bij mij elk jaar met 1% minder is geworden, bij wijze van spreken, zou ik nu nog steeds op 82% bepaald door emoties. Dat is natuurlijk niet zo, want je leert door heel veel dingen en daar maak je beslissingen over. Ik schrijf het allemaal op.
Mm.
Ik kijk het terug. Je hebt erge ervaringen die meer impact hebben. Dus dan in één keer schaaf je 20% van die emotionele beslissingen af.
Mm-hmm.
Ik denk dat nu, nou ja, als ik dat zo zou kunnen zeggen, dat 20% van wat ik doe met of in de markt nog steeds een emotionele trigger heeft.
Mm.
Dat weet ik echt. 20-30% misschien. Het is niet meer dan de helft. Ik vind mezelf af en toe wel iets te verstandig. Weet je wel? Dat ik daardoor kansen mis. Omdat ik lang wacht. Ik heb van die regels. Niet 3 dagen na dit. 100 dagen na dat. Omdat ik weet dat mijn emoties anders in de weg zitten. En ik kies er bewust voor om in bepaalde dingen niet meer te gaan zitten.
Mm.
Omdat ik weet dat dat alleen maar emotionele triggers zijn.
Oh zo, je gaat ze eigenlijk uit de weg.
Ik ga ze uit de weg.
Ja, okay. Ja.
Omdat dat past niet meer bij mij. Mm. En dat was 10 jaar geleden anders. Maar nu is dat nu is het gewoon zoals het is. Dus hoe lang heb ik erover gedaan om mijn emoties onder controle te houden of krijgen? Ja, daar ben ik nog steeds elke dag mee bezig.
Mm-hmm.
Alleen het is minder bepalend dan vroeger.
Ja. Je leert over de periode.
Ja, en ik denk ook dat hoe meer geld je op een gegeven moment belegd hebt. Ik denk dat iedereen dit heeft. Nou, laat ik niet zeggen iedereen. Er zijn echt van die mensen bij waarvan ik denk, zo, hoe zit dit bij jou in elkaar? Maar hoe meer geld je hebt, hoe meer je op een gegeven moment ook wel een beetje gaat bezig zijn met om het te behouden.
Ja, zeker.
Als je maar 10.000 hebt, 10.000 euro, wat niet weinig geld is natuurlijk, maar en je wil een huis kopen, ja, dan moet je veel risico nemen en dan kijk je alleen maar omhoog. Als je het bedrag van het huis hebt, 6 ton, noem maar iets,
dan
ga je niet meer alles in peppen doen.
Ik hoop het niet.
Omdat je heel snel 3 miljoen wil halen.
Ja,
dan ben je echt wel geneigd om 50% te denken, wow, wat als ik dit kwijtraak? Dit heb ik zo lang over gedaan. In mijn geval 18 jaar. Ja, dat ga ik niet in 1 jaartje vergooien.
Nee, exact. Ja, dus, je kapitaal groeien naar kapitaalbehoudsfase.
Maar goed, nog steeds elke dag.
Nou, ik merk het zelf nog steeds veel te veel. Hoor. Ik heb een collega van mij. Ik ben qua karakter gewoon ras opportunistisch. Gewoon in alles wat ik doe. Ik denk, alles wat komt er goed.
Ja.
Maar net zoals de YouTube-video's die we nu maken. Zeg ik van, oh, nog niet de views die ik erop had verwacht. Komt volgende week wel. Komt de week daarna wel. Komt de maand daarna wel. Maakt me niet uit, joh. Het maakt me wel. Weet je dat gevoel? Maar ook met beleggen. Dus heb ik af en toe zitten op kantoor. En heb ik het er even over een van de crypto-muntje. En zeg ik, oh, dat klinkt eigenlijk wel goed. Ja, oké. Ik ga nu even de Bitcoin verkopen. En dan ga ik nu dat muntje kopen. En dan zie ik mijn collega links voor altijd zitten. Beetje zo'n smirkje met zijn glimlach. Je bent weer heel opportunistisch, hè? Of heel wispelturig.
Ja.
Zeg, ja, klopt. Zeg, je portfolio verandert iedere week. Zeg, ja, klopt. Ja, klopt.
En het heeft er ook heel erg mee te maken welk asset je zit, hè?
Ja.
Want ik bedoel, dividendaandelen heb je heel andere emoties bij dan dat je dat hebt bij crypto.
Ja, bij dividend val je in slaap. Bij crypto heb je iets om voor te leven.
Ja, soort van. Ja.
Nee, grapje.
Nee, maar dus het is ook waar je mee omgeeft.
Ja, dat is ook waar. Dus. En natuurlijk de snelheid wat erin zit is ook heel anders.
Ja.
Dat ben ik met je eens. Hey, we hebben nog een vraag, de laatste van Bjorn. Welke small caps ETF zou ik kopen? Nou, ik ga je niet zeggen welke je moet kopen, maar ik heb wel even gekeken welke er zijn.
Mm-hmm.
Ik heb eigenlijk maar 2 gevonden. In ieder geval die bij de Giro beschikbaar zijn ook.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk heel simpel. Je hebt de iShares MSCI World Small Caps. Dat is de IUSN. En die is eigenlijk wereldwijd 60% in de VS. En er zijn 3400 bedrijven. Nou, als je small caps over de hele wereld wil, is dan een goede.
Maar dat is wereldwijd?
Die is wereldwijd, okay. Ja. Ja, wel 60% VS. Maar
ja, nee, tuurlijk, maar
vind ik steeds
ja, dat is niet bij de jou ook, volgens mij.
Dus, ja, nog meer inderdaad. Je is bijna 80% VS, geloof ik. Ja. Maar goed, het valt inderdaad nog mee. Maar als je nou zegt, van, nou, ik vind small caps interessant, maar ik wil toch meer de Amerikaanse markt, want tech en Startup klimaten staan veel aantrekkelijker, whatever. Dan heb je ook de SPDR, de Russell 2000 Small Cap. Ja. Dat is te vinden via ZPRR, sticker. En dat zijn er maar 1700, dus de helft van de posities. En is alleen maar de VS.
Ja, en dat is volgens mij de afgeleide. Want je hebt natuurlijk, je hebt heel veel ETF's waar Amerikanen het over hebben. Dus in dit geval de IWM.
Ja.
Dat is de Russell 2000, bekendste ETF. Net zoals dat je dat voor de Nasdaq, de QQQ hebt.
Oh ja, ja.
De SPY voor S&P. Maar dan zitten mensen te zoeken naar de SPY.
Oh ja,
in de Giro. Maar daar kunnen wij niet in beleggen. Dus in dit geval heb je dan altijd Europese varianten.
Precies.
Met andere tickers.
Ja.
Dus die ZPRR is dan van IWM, volgens mij, of niet? Nou ja. Nee, die is van iShares IWM. Maakt niet uit. Anyhow.
Maar die volgt waarschijnlijk, in ieder geval die tweede volgt grotendeels waarschijnlijk ook gewoon de Russell 2000. Ja,
1700 small caps.
Ja, ze hebben gewoon 300 raadje knikket van de 2000 Russell 2000. Ja. Nee. Maar ja, en die zijn allebei op Xetra ook genoteerd. Dus dat heb je ook wat liquiditeit over het algemeen. Dus dat is wel, wel prettig.
Ja, en small caps, het blijft riskant. Maar als het gaat, dan gaat het.
Ja. Maar ik denk zelf, ik ga daar ook een artikel over plaatsen op de lange termijn, hadden we de Discord ook over, dat het eigenlijk de tijd om vol te zitten in small caps lijkt een beetje vergaande glorie. Dat het al 10 jaar eigenlijk al onderperformt op de S&P.
Ja.
Nou, waarom zou je het risico dan nemen, mag je eigenlijk wel vragen. Dus de enige manier om te overscoren is om heel selectief aandelen te pakken die echt de winnaars gaan zijn over 5 jaar.
Ja.
Maar goed, dat hebben we ook al gemerkt. Daar moet je ook wel een mandje van samenstellen voor 30 of wat dan ook, high convictions.
Dat is lastig.
Ja, dan moet je echt weten ook wat je doet, tijd erin steken om daar bovengemiddeld iets uit te gaan halen. En ik begin mij steeds maar af te vragen of dat het waard is.
Ja, want ik denk dat veel mensen ook vergeten, niet om dit te lang te maken, maar zo'n Russell 2000 Small Cap Index, of dus een ETF, daar zitten knijter veel verliezers in.
Ja, ja.
Bedoel, als je een wereld-ETF hebt, dat zijn dan bijvoorbeeld de 1600 grootste bedrijven. Ja, daar zitten ook verliezers in. Maar dat zijn nog steeds de 1600 grootste bedrijven ter wereld die winst maken en dergelijke. Maar dat is zo'n small cap ETF. Ik zou het niet weten, maar misschien dat er 10 zijn die de hele index dragen. En de rest maakt allemaal verlies.
Ja, nou ja, zou best kunnen. Ja. Ja. Maar het is veel riskanter in die zin.
Ja.
Dus maar ja, goed, daar ga ik een artikel over schrijven dat het twijfelachtig is of dat is de moeite waard toch is. Ja. Ook al voelt het zo. Ja. Maar leuk om er een keer los over te hebben. Ik denk dat wij hem kunnen gaan afronden, langzaamaan. Ja. Heb je nog een afsluitende woorden? Iets moois?
Nee, ik wilde gaan zingen.
Ik ben je liedje ook kunnen horen. Nee, nou ja, goed, vanaf volgende week de intro deun. Maar ik had hem eigenlijk voor 1 april willen hebben. Maar ja, helaas. Oh. Dat, nee, natuurlijk niet volgende week de intro deun. Jezus, daar gaat niemand ons weer serieus nemen. In hoeverre dat nog het geval was.
Nee, ja, hoeveel mensen nemen ons serieus?
Nou, we gaan hem lekker afsluiten. Ja. Ik zeg, dankjewel allemaal weer voor het luisteren.
En tot volgende week.